Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Gerrit-Jan Loor.
We gaan luisteren naar de parasha Vayeshev, Bereshit, hoofdstuk 37, 1 tot en met 40. Deze parasha vertelt de geschiedenis van Jacob's zoon Jozef. Jozef, vaders lieveling, inspireert tot zo'n jaloezie bij zijn broers dat ze hem zo snel mogelijk als slaaf verkopen. Zo wordt hij uit het land Kanaan verdreven en woont in Egypte. Het verhaal volgt Jozefs wel en wee in Potifars huishouden, waar hij de voornaamste huisdienaar is. Jozef weerstaat de verleidingskunst van Potifars vrouw, die hem erop beschuldigt van verkrachting, waardoor hij in de gevangenis terechtkomt. Daar wint hij het vertrouwen van de directeur en wordt de vertrouweling van zijn medegevangenen. In het laatste verhaal blijkt hoe knap Jozef is als droomuitlegger, zodat hij overtuigend de dromen kan uitleggen van 2 van farao's dienaren, die in de cel zitten op verdenking van ontrouw. Daardoor krijgt de hoofdwijnschenker zijn baan terug, zonder Jozef te bedanken, terwijl de hofbakker wordt opgehangen. Bovendien behandelt de lezing de interessante geschiedenis van Juda en Tamar, zijn schoondochter, de vrouw die hij nam voor zijn eerstgeboren zoon Er. Elk van deze verhalen heeft allerlei details die interessant zouden zijn om uit te pluizen. Waarom brengt Jacob zijn zoon in gevaar door hem zijn broers te laten zoeken, als hij weet dat die zo jaloers zijn? Waarom let Ruben niet beter op Jozef, nadat hij hem ternauwernood uit de handen van zijn wraakzuchtige broers heeft gered? Waarom vond het verhaal over Juda en Tamar een onderbreking in de Jozef-verhalen? Waarom is Potifars vrouw zo geobsedeerd door Jozef, die zij ondertussen smalend de Hebreeuwse slaaf noemt? We gaan kijken naar Bereshit hoofdstuk 38. Het verhaal van Juda en Tamar. Juda weigert om zijn schoondochter Tamar, na het overlijden van de 2 oudsten, Er en Onan, te geven aan zijn intussen volwassen geworden zoon Sela. Vanwege het zwagerhuwelijk heeft zij daar recht op. Dan lezen we in Bereshit 38, vers 15. Toen Juda haar Tamar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. Juda en Tamar komen voor de prijs van een jonge geit het loon voor bewezen diensten overeen. Aangezien Juda niet een geitenbokje bij zich had, biedt hij Tamar een onderpand aan. Hij vraagt haar: wat is het onderpand dat ik u zal geven? Zij zei: uw zegelring, uw snoer en uw staf die u in uw hand hebt. Hij gaf ze haar, kwam bij haar, en zij werd zwanger van hem. Juda's zegelring, snoer en staf kun je zien als het rijbewijs, de ID-kaart en de creditkaart van nu. De Ruach HaKodesh inspireert haar om te vragen naar Juda's zegelring en staf. De zegelring zinspeelt op koninklijke waardigheid, zoals staat in Jeremia 22, vers 24. Zo waar ik leef, spreekt Adonai, zelfs al was Gonja, de zoon van Joachim, de koning van Juda, een zegelring aan mijn rechterhand, toch zou ik u daarvan afrukken. Het snoer duidt op de tzitzit, zoals staat in Nummer 15, vers 38. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes en de hoek moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen. Het verwijst naar de tjitjit van de Messias als koning vanwege de blauw-purperen draad. Het blauw verwijst naar de kleur van de hemel, het verbondsblauw van Adonai. En de staf zinspeelt op de koning, de Messias, in Psalm 110, vers 2. Adonai strekt uw machtige scepter uit van het Sion en zegt: Heers te midden van uw vijanden. Tamar verbergt haar identiteit achter een sluier. Maar in haar handen bezit ze het bewijs van de Messias. Wanneer de zwangerschap van Tamar het punt nadert dat zij het niet langer kan verbergen, zegt ze: Kijk toch eens van wie deze zegering, deze snoeren, deze staf zijn. Zij is zwaar van een tweeling. En wanneer Tamar baart, steekt er een hand uit. De vroedvrouw neemt die, bindt om zijn hand een scharlaken draad en zegt: Deze komt er het eerst uit. Deze trekt zijn hand weer in en daarna komt zijn broer. Ze zegt dan: Wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. Hij wordt Peres genoemd en zijn broer Zera. Peres, hij die doorbreekt. Dat Peres voordringt is een deel van het goddelijk plan. Zera, schittering, verlangde ernaar om het eerst tevoorschijn te komen. Maar Adonai laat Peres stamvader zijn van de Messias. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Boaz verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. De tweeling in de moederschoot van Tamar wijst op twee Messiasen. Messias, zoon van Jozef, en Messias, zoon van David. Daarmee wordt bedoeld dat de geboorte van Peres en Zera de eerste en tweede komst van Yeshua verkondigen. Peres, van wie de naam betekent doorbreker, vertegenwoordigt de Messias, zoon van Jozef, bij zijn eerste komst. Hij breekt de weg open naar het koninkrijk der hemelen. Micha 2, vers 13. De doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. Adonai gaat aan de spits. Zera, betekent dageraad, vertegenwoordigt de Messias, zoon van David, bij zijn tweede komst. Juist wanneer Tamar en een vroedvrouw verwachten dat Zera als eerste geboren zou worden, wordt de uiteindelijke verlossing voorafgegaan door de eerste komst van de Messias. Een kort ogenblik is het koninkrijk van God dichtbij. En als het volk tot bekering was gekomen, zou Yeshua ons de uiteindelijke verlossing geschonken hebben. Zoals een scharlaken draad ontvangen we het teken van de komende verlossing. Maar voordat de uiteindelijke verlossing kan komen, moet de Messias de weg gaan van het kruis en het graf. Wanneer Peres Tamar's verwachting afwijst door voor Zera door te breken, roept ze uit: Wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. Op gelijke wijze trotseert de eerste komst van Yeshua de verwachting van de mensen. Eerder dan de triomfantelijke rol van de Messias, zoon van David, op zich te nemen, verdraagt het lijden van de Messias, zoon van Jozef. Wanneer onverwacht uit het graf opstaat, zou Israël hebben kunnen uitroepen: Hoe krachtig bent u doorgebroken? We gaan kijken naar de Jozefgeschiedenis. Twee lijnen komen naar voren. Het gaat over Jozef als mens en als profeet. Het gaat over natuur en schriftuur. Het gaat over de bakker en de schenker. Het gaat over heden en toekomst. De twee lijnen kruisen elkaar op beslissende ogenblikken. Het zijn kruispunten. Op de kruispunten van ons leven moeten we beslissingen nemen. Wat is de goede beslissing? Jozef wijst naar Yeshua, de grote kruisdrager, die bij elke beslissing gehoorzaam was aan wat Adonai wilde. En dat heeft voor eens en voorgoed de toekomst opengemaakt. Het koninkrijk van God is aanstaande. Hoe zien wij dit koninkrijk van God in het verhaal van Jozef naar voren komen? Er wordt een tegengeschiedenis geschreven in het land Egypte. De wereldgeschiedenis van de farao wordt geplaatst en het oog gehouden in verband met de tegengeschiedenis van Jozef. Dwars door de grote geschiedenis van de mensen heen wordt de tegengeschiedenis van Adonai geschreven. Het gaat er over de wereld die toekomst heeft. En wat telt is de toekomst, het koninkrijk van God. Wanneer zal die dag aanbreken? Wanneer komt de Messias? In de nacht van de wereldgeschiedenis schrijft Adonai geschiedenis. Goden bestaan er genoeg in Egypte. Hoe kan de God, van wie de Bijbel getuigt, geschiedenis maken? Jozef getuigt van deze God. Jozef blijft nog 2 jaar in de gevangenis. Zijn gaven van profetie en Jozef als profeet worden niet op waarde geschat, totdat er een noodsituatie komt. De schenker is Jozef domweg vergeten. Jozef herinnert hem aan de toekomst die opengaat door het woord van God. Maar wat zegt Jozef in zijn eigen woorden vanaf de dag dat hij zijn vader verliet, vanaf het ogenblik dat zijn broers hem opmerkten bij Dothan, tot aan zijn verblijf in de put en zijn verkoop? Vertelt de tekst ons niets over wat hij zei, alsof hij met stomheid geslagen was. Gedurende zijn gedwongen reis naar Egypte, zijn verkoop aan Potifar, zijn dienst in zijn meesters huis en zijn geleidelijke val, opent hij nergens zijn mond. Hij is aantrekkelijk mooi. Hij heeft al onbetwiste zeggenschap over zijn meeste zaken. En toch spreekt hij niet. Alleen op het ogenblik van zijn verlangens, nadat hij reageert op het verleidelijke aanbod van de vrouw van Potifar, eindigt hij met de woorden: hoe zou ik dit kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Laat horen we hem zeggen, opgesloten in de gevangenis aan de schenker en de bakker. Is de uitleg niet aan God? De schenker en bakker laten ieder een kant van Yeshua zien. Yeshua is als Messias de wijnschenker. Zijn eerste teken is dat hij de bruiloft te Cana redt. De wijn is op. Yeshua is echt gekomen om heil te brengen. Hij maakt uit water wijn en zorgt dat het feest kan doorgaan. Maar hij is ook degene die als een vervloekte aan een paal gehangen wordt, tussen hemel en aarde, en die zijn lichaam geeft als het brood des levens. In de uitleg van de dromen van de beide hovelingen wordt gesproken over een verhogen. Deze verhoging heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant betekent het een sterven. De bakker wordt immers verhoogd aan een paal. Aan de andere kant betekent het voor de schenker een verhoging vanuit de gevangenis naar het hof van de koning. Met deze dubbele betekenis komt het woord verhogen ook voor in het evangelie. In Johannes 12, vers 33 en volgende versen wordt gebruikt om aan te duiden welke dood Yeshua zal sterven. maar tegelijkertijd geeft het aan dat zijn sterven een overwinning zal inhouden.
Yeshua, our Messiah, you opened up our eyes and you changed our sinful lives. Yeshua, we adore you. So humbled by your grace, we want to give you all our praise.
Sinful lives, Yeshua, we adore you. So humbled by your grace, we want to give you all our praise. Yeshua, our Messiah, you opened up our eyes and you changed our sinful lives. Yeshua, we adore you. humbled by your grace, we want to give you all our praise.
We gaan verder met een gedeelte uit Amos, hoofdstuk 2, vers 6, tot het hoofdstuk 3, vers 8. Amos is veehouder uit Tekoa, een plaats in Juda. Hij spreekt vooral tot het tienstammenrijk. Een profeet uit Juda die de last voor het huis van Israël draagt. De oordelen die Amos uit de mond van Adonai optekent zijn kort en krachtig. De reden van het oordeel over Israël is, omdat zij de rechtvaardig voor geld verkopen en de armen voor een paar schoenen. Het oordeel, zie, ik ga het onder u laten kraken, zoals een wagen kraakt, vol graanschoven. Amos profeteerde in de 8e eeuw voor Christus en zijn profetie is vooral gericht tegen Israël. Het oordeel over Israël is moeilijk te omschrijven. Het komt erop neer dat het volk van Israël zo onderdrukt zal worden dat ontvluchten niet mogelijk is. Dan lezen we, Amos 2, vers 14 tot 16, dan gaat voor de snelle de kans op ontvluchten verloren. De sterke zal zijn kracht niet inzetten, geen held zijn leven redden. Niemand die de boog hanteert zal staande blijven, geen hardloper zich redden, geen ruiter te paard zijn leven redden. Zelfs de moedigste onder de helden zal op die dag naakt wegvluchten, spreekt Adonai. De Joodse traditie identificeert Jacob met Israël en Esau met de wereldrijken. Op 30 juli 1980 nam de Knesset in Israël de Jeruzalemwet aan. Deze verklaarde dat geheel Jeruzalem, de ongedeelde, een eeuwige hoofdstad van Israël moest worden. De wereld reageerde verontwaardigd en alle overgebleven ambassades werden verhuisd naar Tel Aviv. Dit nieuwe feit heeft ook de wereldkerk niet onberoerd gelaten. Er is een scheiding binnen de wereldwijde kerkgemeenschap waar te nemen. Enerzijds gaat het om de vraag of Yeshua uniek is. Is hij de enige weg tot behoud? Anderzijds wordt de vraag gesteld, is het herstel van Israël de vervulling van profetie? Wanneer Rome het centrum is van de heidenchristelijke kerk, is Jeruzalem het centrum van de gelovigen uit de volkeren die vasthouden aan het Bijbels geloof. De Edomieten hebben zich verborgen onder vele volken. De verbondenheid van Edom met Rome maakt het Romeinse Rijk tot Rijk van Edom. Wat is het wezenlijke geestelijke karakter van een Edomiet? De Edomitische identiteit is een geestelijke manier van voelen, denken en handelen. Het is allereerst niet een zaak van het DNA of voorouderlijke afstamming. Wanneer je Edomiet bent, is het een zaak van karakter en een zekere negatieve aanleg naar God toe en naar iedereen toe die de manier van heiligheid of rechtvaardigheid hoog houdt. Hoe dichter we bij de tweede komst van Yeshua komen, hoe belangrijker de vraag naar de identiteit van de Edomieten wordt. En dan gaan we kijken naar de wortels van het antisemitisme. Yeshua doet de oproep, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daarin horen wij de betekenis van het koninkrijk. We zijn nu 2000 jaar verder. De moderne tijdgeest wordt bepaald door de islamisering van de vrije westerse wereld. De islam verkondigt dat Allah en onze God dezelfde zijn. Christenen zijn doof geworden voor de oproep van Yeshua. Hoe scherper de scheiding der geesten wordt, hoe klemmender de boodschap van het evangelie van het koninkrijk. In de moderne tijdgeest is geen plaats voor profetie, voor bekering, geen verwachting van het koninkrijk. We lezen uit Matteüs 1, vers 18 tot 25. Deze tegen Jozef had de engel gezegd, geef hem de naam Yeshua, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Zonden maken een mens volgens de Farizeese reinheidsgeboden onrein. En onrein is besmettelijk en maakt volgens hen wie rein is onrein. Daarom dragen ze hun naam Farizeer, wat afzonderen betekent. Ziek zijn is beeldtaal voor het overtreden van de Torah. Daarom is genezen sinds de profeet Jesaja een overdrachtelijke uitdrukking voor schuldvergeving. Die ziekte is niet altijd een straf voor de zonde, vaak is zij de oorzaak. Een blinde kan Gods Torah niet lezen. Een dove kan er niet naar luisteren. Een stomme kan geen schuld bekennen en om vergeving vragen. En een lamme kan de weg van Adonai niet gaan, dat is wat de Torah vraagt. De Zoon van God wil namens de hoogste autoriteit als dienaar van de Torah doen wat volgens de Torah moet gebeuren. Tegenover het onrecht het recht laten zegevieren. En het kan alleen in volkomen gehoorzaamheid aan de Torah. En zo geneest hij de zieken, om hen vanuit het buitengebied van de Torah weer de Torah binnen te leiden. De geboden waren een schutting geworden, een ondoordringbare omheining rondom de Torah, die de mens juist wil oprichten. De schriftgeleerden zonderden zichzelf af van aan het leven teruggeschonken mensen. Ze zullen niet met Yeshua te midden van de buitenstaanden staan. Met hun regels verduisteren zij de goddelijke ontferming over mensen. Het gaat Yeshua om de vergeving van zonden en herstel van het leven. En dat betekende nogal wat. Het principe waarop de geboden waren gebaseerd is dat onrein besmettelijk is. Dat onreine mensen reine mensen onrein maken. Maar het is precies omgekeerd. Rein maakt onrein rein. Reine mensen moeten onreine mensen opzoeken in plaats van zich af te zonderen, zoals de Farizeeën deden. Voor Yeshua is het juist omgekeerd. Hij wilde onreine rein maken en zou zelfs met gezag zeggen, uw zonden zijn u vergeven. We kunnen ons nauwelijks meer voorstellen hoe aanstootgevend, ja godslasterlijk, dat geklonken moet hebben in de oren van de wetsgetrouwe Joden. Eerst zouden ze zich verwonderen en daarna ergeren. Het is voor hen een onvoorstelbare inbreuk op het religieuze denken geworden, waardoor Yeshua dan ook de hele geestelijke overheid tegen zich heeft gekregen. Maar van nu af aan zou God door Yeshua zijn volk verlossen van hun zonden. Hoe zou hij dat doen? Hij leefde zo dat de Vader blij met hem was, in plaats van zo leven dat de Vader niet boos op je wordt. Yeshua had God als zijn Vader en wist zich zijn geliefde kind. Deze liefdesrelatie zou het antwoord worden. In de jaren van de stilte had hij zijn Vader beter leren kennen. Dat zou het bevrijdende antwoord zijn. Hij zou zijn volk verlossen. Dat wil zeggen vrijmaken van het zondeprobleem. En dat is teruggaan naar het hart van de Torah. Het gaat meer om de Heer dan om het heil. Het gaat meer om Hem die de zegen geeft dan om de zegen zelf. Als we kijken naar de nood buiten de kerk, dan zien wij aan de hand van de leefwijze van de westerse christen hoe de zending vaak in het spoor van de westerse cultuur gegaan is, van de westerse politiek en de westerse handel. Om die reden was er niet veel voor nodig om in de antichristelijke propaganda de verkondiging van het evangelie op één lijn te stellen met de verkondiging van het gehate kolonialisme. De staat Israël is in de ogen van de islam een voorpost van dat kolonialisme. De christlaam, de toenadering van de kerk tot islam, vrucht van de islamisering van de vrijwijze wereld, werkt ermee om Israël voortdurend in de beklaagde bank te zetten. Daarom geldt een dringende oproep tot waakzaamheid. Er is profetie nodig, bekering en verwachting van het koninkrijk. Als de kerk het heil uit de Joden centraal zou hebben gesteld, zou de kerkgeschiedenis er anders uit hebben gezien. Het koninkrijk van God zou hebben kunnen baanbreken dat de kerk uit de heidenwereld Israël hielp om haar plaats in Gods plan in te nemen. Maar de kerk had zich de plaats van Israël toegeëigend. Voor een kerkelijke aardse toekomstverwachting voor het Joodse volk is dit het grootste struikelblok geworden. En de tweede belemmering is het evangelie van het koninkrijk, in de lijn van de vervulling van de zendingsbelofte. Die nood buiten de kerk, zoals ik al gezegd heb, zien wij aan de hand van de leefwijze van de westerse christenen. Er is profetie nodig, bekering en verwachting van het koninkrijk. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes, die een olielampen hadden gepakt en op uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de andere 5 waren wijs. Terwijl de dwaze meisjes op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. Ze die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.